Het is nu 3:00 precies op deze zaterdag, de 20 september 2025. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio live met het gesprek. Het programma is dat voor het betere gesproken woord. Goedemiddag, hier is Walter van Amerongen.
Dankjewel, Leander. Ik ga vanmiddag praten met Huub ter Haar, lichaamsgericht therapeut en theoloog. Welkom, Huub.
Goedemiddag,
fijn dat je er bent. Je hebt het boek Lijfkracht geschreven, dat werd uitgebracht in 2022, de eerste druk. In het boek constateer jij dat veel mensen het contact met hun lichaam hebben verloren en daardoor de signalen van het lijf niet meer herkennen. En dat kan bijvoorbeeld leiden tot ernstig overgewicht, een eetstoornis, verslavingen, burn-out of chronische slapeloosheid. En in je boek geef je aan dat het eigenlijk al misgaat in het onderwijs. Met zoveel woorden zeg je dat in je boek. Kan je aangeven wat daar het probleem is in het onderwijs?
Ja, het gaat eigenlijk al eerder missen, hè? Vaak al in de eerste levensjaren. Als mensen niet hun emoties goed leren reguleren. Ja. Omdat de ouders overbezet zijn, of omdat ze stress hebben, of dat ze niet hun eigen emoties kunnen hanteren. Dan is die sociale emotionele ontwikkeling, die laat de wensen over. En het onderwijs wordt dat versterkt. Hè? Ik heb zelf een drietal opleidingen gevolgd en dat draait alleen maar om kennis en om presteren. En je gaat dus een norm buiten jezelf volgen. Maar als het gaat over kwaliteiten als hoe je omgaat met je emoties en met ongemak en hoe je verbinding kunt maken en hoe je ook jezelf kunt begrenzen in de omgang met andere leerlingen. Ja, dat wordt op scholen bijna niet meer geleerd, omdat alles telt voor het klaarstomen voor die arbeidsmarkt.
Ja.
Ik heb zelf bijvoorbeeld in mijn theologiestudie, je denkt dat je daar heel veel ervaringskennis op doet over wie of wat God is. Maar het waren tentamens van 1500 pagina's met alleen maar wetenschappelijke kennis.
Ja.
Dus in mijn hoofd had ik van alles gestapeld, maar mijn lijf was totaal niet ontwikkeld.
Nee. En wat is dan wat moet er anders in het onderwijs, volgens jou?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat leerkrachten als eerste ook zich gaan realiseren dat in die ontwikkeling in de volle breedte, dus dat het niet alleen gaat over kennis en over allerlei cognitieve vaardigheden, maar dat het ook gaat over hoe je met je lijf omgaat, maar hoe je contact met anderen maakt.
Ja.
En hoe je dus ook je sociale en emotionele vaardigheden kan ontwikkelen. En leerkrachten laten ook daarin wat te wensen over.
Mm-hmm.
Ik zou in het onderwijs bijvoorbeeld ook echt veel meer ruimte maken voor stilte. Mm-hmm. Voor het delen van wat er in je omgaat. Zonder dat je daar iets van hoeft te vinden.
Ja.
Maar ook momenten op basis van veiligheid en met wederzijdse instemming om meer huidcontact in en buiten lessen te organiseren.
Wat bedoel je dan met huidcontact?
Dat leerlingen ook op een veilige manier elkaar kunnen aanraken. Dat ze daar kunnen ervaren hoe ontspannen dat kan zijn. En hoe dat tot verbinding kan leiden. En ja, je werkt het ook. Hè? Het bewegingsonderwijs is op bezuinigd. Als je kijkt hoeveel jongeren hebben ingeleverd in contact met vrienden, met buitenspelen. Dat zijn nou allemaal activiteiten waarin je ook je lijf leert kennen. En je grenzen, maar ook de verbinding met anderen. En nu zitten heel veel jongeren ontzettend veel uren op hun mobieltje. En gaan dan nog snel even een huiswerk maken. Ja, dus ik denk dat we nog grote problemen krijgen de komende decennia. Omdat mensen gewoon geen contact meer leren maken met hun lijf. En als er ongemak is, dan moet er iets geslikt worden. Of dan ga je meteen naar een arts. Mm-hmm. Terwijl in mijn visie spanning en pijn en leegte. Maar ook zeg maar, dat wat onrust geeft, dat is goud. Als je daar naartoe gaat en daar contact mee leert maken, dan kun je daar zo'n bron aan informatie aan hebben.
Ja.
Maar je versterkt ook je verbindend vermogen en je helend vermogen.
Ja, begrijp ik inderdaad. Dat is wel duidelijk op zich qua onderwijs. In je boek haal je ook de bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter aan.
Ja.
Die vergelijkt onze huidige prestatiemaatschappij met een speedboot. Wat bedoelt hij daarmee?
Ja, dat is een mooi beeld. Er zijn dus mensen die dus met de snelheid van een speedboot zich willen voortbewegen. Maar achter die speedboot hangen nog heel veel anderen die proberen staande te blijven. Ja, op een soort surf of waterplank. Maar als die speedboot ook maar één bocht maakt, dan vallen ze eraf.
Ja.
En het leven is voor heel veel groepen te snel geworden. En te veel gericht op prestatie en op het doel waar je naartoe wilt.
Eigenbelang?
Zeker. En ja, we hebben natuurlijk ook een samenleving gecreëerd waarin het economisch denken steeds dominanter geworden is.
Ja.
En wat je dan ziet is dat mensen die dus in die complexiteit niet mee kunnen komen, dat die dus ook eerder afvallen. En dat is best een grote groep.
Ja?
Ja, als ik zie hoeveel mensen ook niet meer actief zijn in het arbeidsproces. Mensen die bijvoorbeeld chronische aandoeningen hebben gekregen. Dat is meer dan de helft van de Nederlanders. Ze hebben natuurlijk niet allemaal te maken met ons economisch model. Maar het heeft wel te maken met die samenleving die zo vol stress kan zitten.
Ja.
En die stress die is prima als die kortstondig is. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten in mijn praktijk voor lichaamsgerichte therapie dat spanning en stress behulpzaam kan zijn. Maar als het langer dan 2 weken duurt aan één gesloten, dan moet je echt alert worden. Want het lijf heeft ook hersteltijd nodig.
Ja.
Ontspanning. En heel veel mensen hebben dus gewoon al jarenlang spanning in hun lijf. Die kunnen ook niet inslapen, slapen niet door.
En dat is dan de hele dag?
Ja.
Dat lijkt me heel heftig.
Ja, ik heb een jonge man meegemaakt die dus gewoon de hele dag pijn en uitstraling heeft in zijn heup en in zijn bekkengebied en in de bovenbeen. Hij is bij allerlei artsen geweest. Er is onderzoek geweest naar hernia. Hij heeft bij een psycholoog hulp ingeroepen. En overal kwam hij niet verder totdat hij bij mij kwam. En ik hem in een soort ontdekkingsreis liet ervaren dat die pijn een vriendin is.
Ja.
En die pijn die kan ontzettend behulpzaam zijn, want die roept je. En die wil namelijk zeggen, ik heb hier op deze plek ruimte nodig. En als er ruimte is, kan het lijf ook ontspannen. En als er ontspanning is, dan kan er ook heling ontstaan. Want dat is namelijk helemaal gegeven in dat prachtige wonder wat wij mogen bewonen. Maar heel veel mensen gaan er juist van weg. Die willen het oplossen, die willen het onderdrukken, die gaan het verdoven.
Ja.
En hij heeft 7 sessies bij mij gevolgd. En hij kwam de laatste keer aan na een wat langere autorit. En hij zegt, ik heb voor het eerst geen pijn, terwijl ik al zo lang mijn been op dat gaspedaal heb gehouden.
Ja.
Hij was heel blij. En 3 weken later was hij een dag gaan vissen met een vriend. En dat was heel gezellig geweest. En die vriend die had dus verwacht dat hij op het eind van die dag nog voor hem zou koken. Want hij heeft ook een cateringbedrijf. En toen kreeg hij ineens pijn in zijn bovenbeen en in zijn heup. En toen wist hij, hey, die pijn die roept me, ik mag me nu begrenzen. Dus hij heeft voor het eerst tegen die vriend gezegd, ik heb daar nu geen ruimte voor. Ik ga vanavond niet voor je koken. Ja. En daarna verdween de pijn.
Ja.
Dus dit is even een voorbeeld hoe belangrijk het is dat je naar binnen gaat. Dat je contact maakt, dat je het kunt waarnemen zonder dat er iets moet. Dat het moet veranderen, zonder dat je er iets van vindt. Maar dat je er ook ruimte kunt geven, dat je daarbij kunt vertragen. En dat je dus vanuit een soort nieuwsgierigheid op een bepaald moment ontdekt, hey, pijn, wat fijn dat je me wilt helpen. Ik heb het zelf meegemaakt in een ongeluk.
Ja, je hebt een auto-ongeluk gehad.
Gegeven. Ja, ik ben voorjaar 23. Ja. Dat was net nadat het boek verschenen was. Het boek Lijfkracht heeft als ondertitel Sleutel tot ontspanning, heling en ruimte. Nou, en ik ben dus echt beproefd, hè. Want precies op die 3 beloftes heb ik in dat ongeluk meegemaakt wat daarin mijn lijf kan aanreiken. Ik lag er op die straat, te midden van politieauto's en ambulance, en al het verkeer was stilgezet. Mensen liepen gillend weg. En er was een mevrouw die zei, ik ben BHV'er, bedrijfshulpverlener. Die raakte ook een beetje in paniek.
Ja.
En ik lag helemaal ontspannen in de goot. Ik voelde eerder liefde dan paniek of angst.
Ja.
En toen ik naar het Radboud UMC was geweest, kreeg ik te horen, terwijl ik een corset aangemeten kreeg van gips, van boven tot onder. Ja, meneer, u heeft veel pijn, u moet een paracetamolspiegel opbouwen.
Oké, wat zou je doen?
6 keer per dag, 4 tabletten paracetamol. Ik heb gezegd, dank voor uw advies.
Maar
ik heb smiddags thuis, toen ik thuis kwam, gedacht, nee, ik wil graag die pijn verwelkomen, die wil me helpen. En die eerste avond was best wel pittig, want ik kon mijn urine niet goed vasthouden. Het was ook in de onderrug. En ik heb de hele nacht heb ik met een glimlach tegen de pijn gezegd, terwijl ik op de bank lag, want ik zakte te ver door mijn corset heen in bed. Pijn, wat fijn, ik ben er. Ga maar je werk doen, het komt goed. En de volgende middag om 3 uur was die pijn weg.
Ja.
En mijn huisarts zei een paar dagen later, dat kan niet. Maar die pijn was gewoon weg.
Mm-hmm.
Die kon dus, het signaal was gegeven vanuit het brein dat daar heling mocht beginnen. En door de ontspanning en aanwezigheid kon die heling op gang komen.
Ja.
En de derde belofte, ruimte. Ik lag na het ongeluk in de ambulance en die broeder die mij een puffje wilde geven tegen de pijn, waar ik geen zin in had, daar zei ik tegen, mag ik die man nog even ontmoeten die me aangereden heeft? Ik weet niet eens waarom ik dat zei. En ineens gaat die deur open, komt een agent binnen en die broeder zegt, nee, eerst toestemming vragen. Dus de deur ging weer dicht.
Okay.
Die broeders zijn dus de baas in die ambulance.
Duidelijk.
Ja, ja, dat gaf ook een soort rust. En even later komt die man, die klopt op de deur, schuifdeur gaat open van de ambulance. En die man die begint te huilen en die biedt zijn excuses aan. En ik begin ook te huilen, terwijl ik daar op die brancard lig. En zonder dat ik het in de gaten had, voelde ik heel veel ruimte en ik zei, ik vergeef je. Dat was zo'n ontroerend moment. Dus ik heb toen ervaren dat als je heel erg in je lijf zit, dat je dan heel erg kunt ontspannen, helen en heel veel ruimte kunt ervaren. Ja. Want ruimte is toch wel een groot verlangen ook in deze tijd, hè? Van versnelling en van controle en van protocollen,
ja,
en van wantrouwen. Want er is weinig ruimte om elkaar te ontmoeten en je te verbinden. Ik stond laatst in een rij bij de supermarkt en er was een mevrouw voor mij die een prijs van een artikel betwiste. Er moest een collega naar achteren. En die rij werd langer en ik draaide me om naar een wat oudere man. En ik zeg, meneer, heeft u ook altijd het gevoel dat u in de verkeerde rij staat? Ik wilde gewoon die tijd overbruggen.
Ja, precies.
En die,
ja,
man die kijkt me aan en die zegt, moet u iets van mij?
Oh.
Nou, daar lach je om, maar dat is, ja, eigenlijk heel triest.
Ja.
Dat je dus met wantrouwen bejegend wordt.
Je zou kunnen zeggen, het is gewoon een grapje eigenlijk wat je zegt, toch?
Ik wilde een ingang creëren om de tijd te vullen, om, ja, even contact te maken, een praatje te maken, om hem te zien.
Ja.
Maar ik kreeg eigenlijk gewoon nul op mijn request. En dat geeft dus aan dat er heel weinig ruimte is, omdat mensen gewoon ook, ja, zich verschanst hebben, gewapend hebben, afgesloten hebben.
Ja.
Dus daarom dat ik zo belangrijk vind dat mensen ook daadwerkelijk in de vingers krijgen wat ontspanning en heling en ruimte jou kan brengen als je daadwerkelijk meer contact maakt met je lijf.
Je vertelde net trouwens dat je zei van veel mensen hebben, er zijn mensen die hebben de hele dag last van spanning.
Ja.
Heb je dat ook ooit gehad, ooit zelf gehad?
Ja, jarenlang.
Die periode?
Ja, ik ben een ervaringsdeskundige.
Ja.
Ja, ik heb begin jaren 90 heb ik spanningsklachten op mijn borststreek gekregen. En ik beschrijf het ook in het boek, hè, dat dat op een bepaald moment zo erg werd dat ik ging hyperventileren. En dat ik bang was dat ik een hartaanval kreeg. Dus ik heb ook keren onderweg in het ziekenhuis gelegen op de afdeling cardiologie. En dan worden allemaal van die draadjes op je borst gezet. En toen bleek dus dat de uitdraai goed was, maar ik kreeg die mee met de vraagteken HV erachter. En toen bleek dus dat het hyperventilatie was, of dat het zou kunnen zijn.
Ja.
Toen kwam ik bij de huisarts, er was gelukkig nog een andere huisarts dan waar ik net over sprak. En die gaf mij een tube middelgan mee, want die dacht dat ik een spierprobleem had.
Oh, oké. Dus
de kennis, ja, is wel wat voortgeschreden, maar in, ja, die tijd was er veel onkunde.
Ja.
En toen begon voor mij een lange weg van controle over mijn lijf, want ik vond die spanningen heel bedreigend.
Ja.
Dus ik ben ook veel meer gaan drinken om te kunnen ontspannen. Dus ik heb jarenlang elke dag een fles wijn opgedronken. Dat is ook een manier om te verdoven, hè?
Maar dat is niet de bedoeling volgens mij, toch?
Nee, zeker niet.
Nee.
Nee. Er zijn, nee, ook mensen die slaapmedicatie gebruiken, of, ja, tranquilizers,
ja,
of die cocaïne snuiven of die een jointje roken. En je kunt op alle mogelijke manieren kun jezelf verdoven.
Ja.
Maar ik kwam er dus op een bepaald moment achter dat dat gewoon niet langer houdbaar was, want dat is ook heel vermoeiend. En toen ben ik een hele lange weg af gaan leggen. Eerst via de haptonomie en later ook via rebalancing. En uiteindelijk ben ik zelf ook het lichaamswerk ingegaan. En ik heb dus op een bepaald moment ontdekt dat als ik meer contact maak met de spanning, dat die dan verdwijnt.
Ja.
Want de spanning is eigenlijk een signaal, een helpend signaal. Kom eens naar binnen.
Mm-hmm.
Die roept je. En die zegt, hey, je mag eens even kijken wat hier om aandacht vraagt.
Ja.
En als ik nu bijvoorbeeld midden in de nacht wakker word en ik heb gespannen kuiten, dan zeg ik als eerste, dank je wel kuiten. Dank je wel spanning.
Dus voor jou een signaal.
Ja,
moet iets gebeuren.
Wat willen jullie mij vertellen? En dan, nou, maak ik contact bijvoorbeeld met mijn buik en dan merk ik dat er wat angst door me heen gaat. Hè? De buik is ook het meest vochtrijke deel van je lijf, dus daar kun je ook de beste angst ervaren. En dan ga ik gewoon eens even op onderzoek uit, want die angst die wijst mij op een behoefte, hè, aan veiligheid, ja, of aan geborgenheid. En ik heb laatste keren gehad dat ik 3-4 dingen naast mijn werk had aangenomen. En dat was een beetje veel.
Ja.
Dus ik ben mijn bed uitgegaan. Ik heb dat op een lijstje geschreven en de 2 weggestreept. En daarna kon ik weer slapen.
Ja.
De spanning was weg.
Ja.
Dus als je daar je door laat leiden en je gaat er naartoe en je omarmt het en je kunt het goed waarnemen, dan leer je ook steeds beter reguleren wat die signalen jou willen vertellen.
Ja.
En leegte bijvoorbeeld, ik vind dat ook een van de grootste uitdagingen van deze tijd, dat heel veel mensen onbewust en ook bewust leegte ervaren, maar die ook met alle mogelijke moeite willen vermijden.
Ja.
Terwijl ik denk dat de leegte een ontzettende schat in zich heeft. Want als je daar naartoe gaat en je laat die helemaal toe, want dat is natuurlijk een construct van je brein, dan zie je dat die leegte zich transformeert tot overvloed. Dan kun je ineens ervaren dat er eigenlijk veel meer is wat jou wil dragen.
Mm-hmm.
Ja, ik heb heel lang heb ik ook de leegte vermeden. Maar daar zit ontzettend veel aan gelaagdheid en aan geborgenheid en aan thuiskomen in. Maar dan moet je daar wel bereid toe zijn en ook de vaardigheid in ontwikkelen. En dat betekent dat je dus heel erg in je bekken en je heupgebied moet afdalen.
Je schrijft ook in je boek dat je geeft op het eind van je boek geef je 9 tips om lichaamsbewustzijn te bereiken.
Ja.
Door bijvoorbeeld een gevoel als angst de ruimte te geven. En hoe gaat het dan precies in zijn werk dat de ruimte geven? Hoe doe je dat? Ik ben benieuwd naar.
Ja, dat is heel mooi dat je dat vraagt. Hè? Het woord emotie zegt het al. Hè? Het wil naar buiten bewegen. En emotie is eigenlijk alleen maar een affect, zoals je ook het affect hebt dat je moet plassen, dat er iets gezegd wil worden, mm-hmm. dat jou iets aangereikt wil worden, dat er daar een mogelijke behoefte zich aandient.
Ja.
Hè? En angst wijst op de behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Irritatie en boosheid wijst op de behoefte aan trouw, aan begrenzing, mm-hmm. trouw aan jezelf. En als het gaat over verdriet, want verdriet is ook een prachtige emotie. Dat gaat niet over datgene wat je verloren hebt. Nee, het gaat erover dat je de behoefte hebt om de hechting met jezelf te herstellen.
Ja.
Er is een deel van jou verdwenen of verdampt of weggevallen. En nu gaat het over de vraag hoe je dat dan kunt ervaren. Dat vraagt vertraging. Dat vraagt aanwezigheid. En dat vraagt dus ook dat je heel erg met de aandacht, en eventueel kun je handen daarbij helpen, je lijf echt aanraakt en dan ook zegt, kom maar verdriet of kom maar angst. Je bent welkom. En dat vraagt soms in het begin wat oefening als je daar heel lang van weg bent gegaan. Een kind kan namelijk op een hele vanzelfsprekende manier gaan huilen of boos worden.
Ja.
En er is niemand die daar dan moeilijk over doet. Alleen heel veel opvoeders die denken, oh, ik doe iets niet goed of het moet anders.
Ja.
Misschien ken je dat filmpje van die gebroken koekjes.
Nee.
Er zit een kindje van 1,5 aan tafel met de moeder. En de moeder haalt koekjes uit de trommel.
Ja.
En het kindje krijgt 2 gebroken stukjes en moeder heeft 1 heel koekje. En het kindje begint ontzettend te huilen. Maar die moeder die denkt dat het komt door dat gebroken koekje. En die vraagt, wil je dan een heel koekje? Wat is het dan? Dat is toch gewoon, is toch hetzelfde? Is alleen maar gebroken.
Ja.
Maar die moeder die heeft geen ruimte voor het feit dat het kind gewoon even wil ontladen.
Ja.
Het kind heeft ergens een trigger opgelopen. En die trigger is dat gebroken koekje. Maar al langer was er blijkbaar iets wat ontlading nodig had. Wat misschien het kind ook al onbewust verloren had. En dat wordt dan via dat koekje wordt dat aangeraakt. En als je dus als verzorger zegt, oh wat fijn dat je huilt, welkom, laat maar gewoon toe.
Ja.
Dan zul je zien dat de 1,5 minuut weg is.
Ja.
Andere ouders zeggen, als je nu niet ophoudt met huilen, dan haal ik het koekje weg.
Ja.
Of als je nu niet stopt met huilen, dan stuur ik je naar boven.
Ja.
Dus we hebben ook heel vaak te horen gekregen dat emoties niet welkom zijn, dat ze lastig zijn. Omdat die ouders, verzorgers daar niet meer om kunnen gaan.
Ja.
Dus als je vertraagt, als je de ruimte aangeeft, als je de aandacht naar binnen richt en ook gewoon zonder schaamte, want heel veel mensen denken ook, ja, ik mag niet huilen of ik mag niet boos worden.
Veel mensen zeggen sorry als ze huilen.
Ja, precies, die verontschuldigen zich. Dan geven ze hun ruimte weg.
Dat doen mensen heel vaak. Valt mij op ook bij televisie en zo, programma's.
Ja.
Zeggen ze sorry dat je begint te huilen. Maar waarom zeg je eigenlijk sorry?
Omdat ze bij de anderen beginnen. Ze hebben dus eigenlijk last van zelfverlating. Want ik leer mijn cliënten ook, als jij irritatie voelt of boosheid, dan hoef je daar niks mee naar de ander toe. Het is een boodschap aan jezelf. En dan kun je zeggen, hey, welkom irritatie. En je kunt eventueel in het contact met een ander zeggen, goh, ik merk dat er nu irritatie door mij heen gaat. Ik heb behoefte aan begrenzing. Zullen we eens kijken wat hier gebeurd is in onze omgang? En dan heb je een totaal andere dynamiek, een andere ontmoeting en een verbinding, dan dat je zegt, en jij ook altijd.
Dat is wat de meeste mensen doen, toch?
Precies, ja.
Dus jij bent altijd heel tolerant naar de ander toe.
Ja.
Meestal. Niet verwijtend of niet boos worden op de ander. Dat doe jij niet.
Nee, ik begin altijd bij mezelf.
Oké.
En ik deel dan ook wat er in mij omgaat. En sommige mensen vinden dat lastig, maar ik blijf daar vrij rustig onder. En er zijn natuurlijk wel situaties dat ik ook wel eens...
Het is wel eens geïrriteerd, neem ik aan, toch?
Jazeker. Maar die irritatie, die hou ik bij mezelf.
Ah, je houdt jezelf. Oké.
Er wordt ergens een grens overschreden. Hè, ik geef in het boek ook een voorbeeld dat ik ooit een keer bij een Fletcher Hotel had geboekt. Daar kwam ik al wandelend aan en ze hadden al heel veel gegevens. Toen moesten ze mijn kenteken hebben van de auto. En die moesten gelijk afrekenen bij de aankomst. En ik vond het allemaal heel onprettig, een beetje wantrouwerig. En toen heb ik met mezelf de afspraak gemaakt, ik ga nooit meer overnachten in een Fletcher Hotel.
Ja.
Een jaar later ga ik naar Vierhout op de Veluwe en ik ga daar een paar dagen schrijven voor mijn boek. Maar in die periode is er ook een groot festival, dus er waren niet zoveel hotelletjes. En ik kom dus uit bij een Fletcher Hotel. Ja. En ik had geboekt en een paar dagen voordat ik zou vertrekken werd ik gebeld. Ik kwam net terug van het hardlopen uit het bos. Ja meneer, u bent binnenkort gast bij ons en we hebben een hele leuke aanbieding. Als u een drie gangen diner gebruikt, krijgt u van ons een glas dagwijn cadeau.
Okay.
En ik zei, ja is prima, doe maar. Maar een paar minuten later belden ze nog een keer terug. Ja, we zien dat u twee nachten bij ons overnacht. Wilt u de tweede avond gebruik maken?
Ja.
Toen ben ik heel boos geworden. Ik zeg, wat is dit voor marketing gedreven gastvrijheid? Ik zeg, jullie willen me nu al binden aan omzet. Laat me gewoon, ik heb helemaal geen zin in.
Nee.
En de verbinding werd verbroken. Ik loop naar de keuken om water te pakken, want ik kwam dus al net terug uit het bos. Ik had gerend. En ik dacht, Huub, wat ben je nou aan het doen? Je gooit die boosheid over de schutting, maar die gaat over jezelf. Wat heb jij een jaar geleden met jezelf afgesproken? Je zou nooit meer naar een Fletcher Hotel gaan.
Ja.
Dus ik heb meteen die telefoon gepakt. Ik heb dat nummer teruggebeld. Ik zeg, mag ik die mevrouw waar ik zo boos tegen geworden ben? Ah, bent u dat? Momentje. Was al de hele afdeling overgaan. Was een van de callcenter.
Ja.
Dus ik werd doorverbonden. Ik zeg tegen die mevrouw, ik zeg, het spijt me heel erg. Maar die boosheid had totaal niets met u te maken.
Ja.
Toen werd het stil en toen zei die mevrouw, oh, wat lief.
Okay.
Ik heb verder niet uitgelegd wat er speelde, maar zo had ik recht gedaan aan haar en aan mezelf.
Ja.
Dus het is ook een ontzettend kompas, hè?
Ja.
Het gaat heel vaak over het feit dat je ergens iets belooft of iets voorgenomen hebt wat niet congruent is. Of dat je A gezegd hebt en B doet. Dus je wordt ook heel erg op je integriteit aangesproken. Het is zo'n prachtig helpend effect. En heel veel mensen die rommelen met hun grenzen en die zijn voortdurend ook op zoek naar bevestiging en waardering van anderen.
Aanpassen aan de anderen.
Overaanpassen, pleasen, inslikken, emoties inslikken.
Ja.
En dan gaat het stapelen. Ik heb soms cliënten die dus echt vulkanische boosheid hebben. Dat betekent dat ze dat opgespaard hebben. En op het moment dat je ze aanraakt, dan komt er echt een soort schreeuw uit de diepte van heel veel opgeslagen boosheid.
Ja.
Nou, dat lijkt me niet zo gezond.
Nee, duidelijk. Duidelijk verhaal inderdaad. Ik las ergens ook in je boek dat fysieke pijn, zoals bijvoorbeeld rugpijn, dat die kunnen duiden op onderdrukte emoties. Maar er zijn ook waarschijnlijk fysiotherapeuten die daar vast anders over denken. Hoe ga je daarmee om met zo'n fysiotherapeut die jou daarmee confronteert?
Goeie vraag. Ik heb binnenkort ook een afspraak met een collega fysiotherapeut.
Oh, dat wist ik niet hoor.
Nee, die verwijst soms door naar mij en ik verwijs ook door naar hem. Ik denk dat we heel complementair zijn, maar ik vind het heel belangrijk dat als mensen bij me komen, dat dan eerst een somatische oorzaak wordt uitgesloten.
Ja.
Want er kan ook een somatische oorzaak aan ten grondslag liggen, zoals een verzakking of een breuk of iets kwaadaardigs. Dus het is belangrijk om dat uit te sluiten. Als dat niet zo is, dan valt het toch vaak onder de noemer van ALK, aanhoudende lichamelijke klachten, waar geen duidelijke somatische oorzaak voor aan te wijzen is. En de cijfers geven ook aan dat zo'n 60% van de mensen die naar de huisarts gaan, eigenlijk met ALK-klachten komen.
Ja.
Waarvan de oorzaak niet eenduidig vast te stellen is. En daar kan natuurlijk allerlei dynamieken onder zitten. Want het lijf is heel slim. Die kan wel 30, 40, 50 jaar lang dingen onthouden die opgeslagen liggen. Hè? Dus een wetenschapper uit Canada, Candace Perth, die heeft wetenschappelijk aangetoond dat organen en spieren en bindweefsel in staat zijn om emoties op te slaan. Als die te groot zijn, hè? Als je bijvoorbeeld gaat bevriezen. Maar als die te lang blijven, dan kan dat door het lijf in de vorm van spanning aan jou duidelijk gemaakt worden dat die naar buiten willen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, als je dat negeert of daar geen contact mee hebt, dat het dan pijn wordt. Ik heb regelmatig mensen met spanning of pijnklachten tussen de schouderbladen. En de schouderbladen, dan denk je, hè? Spanning, pijn. Maar dat is precies de achterkant van je hart. Mm-hmm. En bijna altijd gaat het over opgeslagen verdriet. En dat kan teruggaan tot de leeftijd van een half, één jaar.
Als je dat dan zegt tegen een fysiotherapeut, wat, en die reageert een beetje om... Ja, die reageert een beetje in de zin van, ik geloof het eigenlijk niet. Wat zeg je dan tegen de fysiotherapeut?
Nou, die fysiotherapeut die mag dan komen kijken hoe iemand met spanning of pijnklachten bij mij op tafel komt. En vervolgens na 6-7 minuten die spanning of die pijn verdwenen is.
Ja.
En dan mag die fysiotherapeut mij uitleggen wat er gebeurd is. Ja. Ik zeg daarmee niet dat het probleem dan ook meteen afdoende verholpen is. Want contact maken, ruimte geven... En met de aandacht bijblijven is één, maar vervolgens ook ruimte geven aan de onderliggende emotie. En ook nog oog hebben voor het voeden van dat mechanisme met overtuigingen en patronen. Want heel veel mensen gaan gewoon heel lang door.
Ja.
Er is een jonge man die bij mij geweest is, die ooit afgewezen is in zijn verliefdheid op een meisje. En heeft daarna wel 10 keer in zijn leven, terwijl hij nu al begin 50 is, meegemaakt dat hij iedere keer afgewezen wordt.
Ja.
Dus blijkbaar is dat pijnlichaam dan al zo sterk, dat moet iedere keer gevoed worden. Die fysiotherapeut mag dan van mij ook naar de spieren gaan kijken of naar het bindweefsel en allerlei oefeningen voorschrijven. Maar dan kunnen we ook gaan onderzoeken of er iets verandert, maar in heel veel gevallen totaal niet. Nee. Ik ben met mijn Achillesklachten naar een fysiotherapeut geweest en dan kreeg je van die trapoefeningen om de spieren rondom je Achilles te versterken.
Ja.
Een Achilles is een witte spier waar de doorbloeding minder van is, van nature. En totdat ik dus ontdekte dat als je die doorbloeding stimuleert met acupunctuur, of dat is ook geloof ik een van de tips in het boek, je kunt het ook zelf doen met het masseren van je polsen, dan zie je dat de signalen van je Achilles, ik heb te weinig doorbloeding, en dat begint met irritatie en pijn, dat die dan verdwijnen. Mm-hmm. Dus het is zo belangrijk dat je dus contact leert maken en dat je ook meer inzicht krijgt in de samenhang en hoe een lijf functioneert.
Van gevoelens en emoties die je hebt, eventueel opgeslagen van ver terug.
Wat een kenmerk is van een vitaal lijf, is dat alles wat in het lijf aanwezig is, wil bewegen. Mm-hmm. Dus in mijn visie is een vitaal lijf en een lijf dat helemaal jou maakt tot wie je bent, en dat je helemaal jezelf kunt zijn, dat is gebaat bij 2 hele belangrijke voorwaarden. En dat is dat je ruimte ervaart waar alle beweging doorheen kan. Dus beweging van bloed, zuurstof, energie, afvalstoffen, vocht, maar ook emoties, maar ook allerlei herinneringen, maar ook bijvoorbeeld leegte of eenzaamheid. Dat wil bewegen. Dat moet je niet opslaan, want dan gaat het stinken en dan wordt het een probleem, dan gaat het knellen.
De meeste mensen hebben dat vaak niet in de gaten, dat ze het opslaan, toch?
Nee, want het brein wil natuurlijk zo snel mogelijk herhaalbaarheid, voorspelbaarheid, controle.
Controle en beheersing.
Ja, en beheersing, omdat namelijk ook het brein bedoeld is om energie te besparen. Maar de kunst is dat je het lijf ook durft te belasten, want het lijf is geen machine die slijt. Juist door belasting hou je het lijf in een goede conditie.
Ja.
Ik ben nu... begin 60 en als ik ga rennen, dan ga ik bewust ook mijn lijf belasten. Ik zoek soms ook de grens even op. Maar niet dat ik dus over mijn grenzen ga.
Nee.
Dat is gewoon heel belangrijk voor botten, voor spieren, voor alle organen. Dat je gewoon even die hele pompfunctie ook aanzet. En dat geldt ook voor hoe je omgaat met stress en met je emoties, maar ook met je levensverhaal. Dan mag je best jezelf in belasten en niet ontzien. Want we zijn natuurlijk comfortdieren, hè? we willen natuurlijk ongemak vermijden. Maar dat ongemak, dat zet ik dus aanstekens. Want alle signalen van je lijf zijn geen ongemak.
Geef een signaal.
Een helpend signaal, ja. Ze houden je op koers. Ze reiken een kompas aan. Ze zorgen voor ontspanning en voor heling. Ja. Maar dan moet je er wel naartoe gaan en daar ook ruimte aan geven.
Dat is belangrijk, denk ik.
Zeker. Ja. En dat mis ik wel in de reguliere gezondheidszorg. Want dan wordt een klacht geïsoleerd en die wordt dan behandeld. Ja. Maar de bredere samenhang, daar is vaak geen tijd voor. Ook omdat alle specialisten natuurlijk hun eigen vakgebied hebben. Ja. Precies. En die samenwerking dus in die afdelingen ook niet altijd optimaal is.
Nee.
Maar ik zie dus wel een voorzichtige kentering. Want je ziet nu al in algemene ziekenhuizen dat daar bijvoorbeeld hypnose wordt toegepast bij kinderen die de operatie ondergaan. Dat is al echt een ontzettende vooruitgang.
Ja.
Maar in het Radboud UMC weet ik bijvoorbeeld dat daar een massagepraktijk is geopend. Hè? Maar helaas alleen voor de mantelzorg en voor de familieleden van de patiënten. En niet voor de patiënten zelf. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder.
Dus is het bij deze een boodschap aan het ziekenhuis ter plekke?
Ja, gooi het ook open voor patiënten. Dus ja. Ik heb ook ooit overwogen om daar ook een paar dagdelen te gaan werken. Maar toen ik hoorde dat alleen voor de mantelzorgers en voor de, wat op zich heel waardevol is, en voor de familieleden is, ja, dat, en medewerkers ook, maar dat vond ik niet echt uitdagend.
Nee.
Ik wil graag die patiënten ook heel erg diepe ontspanning brengen. Want ontspanning, hè, je hebt dopamine ontspanning, dat je dus met afleiding en prettige omstandigheden tot ontspanning kunt komen. Maar als ik het over ontspanning heb, dan gaat het over diepe ontspanning. Dat betekent dat je tussen bewustzijn en slaap inkomt en dat je brein zegt, ik geef het nu over aan mijn lijf. Laat maar gebeuren. Ik laat de controle los.
Ja.
En dan zie je dus ook hele mooie dingen ontstaan. Dan gaan mensen bijvoorbeeld teruggeven dat ze over hun hele lijf tintelen, of dat ze gaan zweven, of dat ze het gevoel hebben dat ze opgetild worden. En dat is voor sommige mensen een totaal nieuwe ervaring.
Lijkt me ook wel, ja. Is ja. Het toch niet eng, als ze dat ervaren?
Soms wel, ja. Dat ze ook denken van, wat gebeurt er nu? Ja, ja, ja. Ik had laatst een vrouw die zei, ik voel een onzichtbare hand.
Oh, en die was niet van jou?
Nee. Dus ik had haar wel aangeraakt, maar daarmee gaf ze aan dat ze dus onderdeel werd van ja, iets wat ze niet kon beschrijven.
Nee.
En dat is, ja, dat zijn allemaal uitdrukkingen dat mensen dus eigenlijk heel vaak niet tot diepe ontspanning kunnen komen. Dat is voor hen nieuw. Je ziet ook ontladingen, dat de benen gaan op en neer bewegen. Dat er echt trillende en schoppende bewegingen ontstaan.
Ja.
Ik heb een man gehad die echt 7, 8 sessies lang alleen maar lag te shaken op tafel. Dus die moest al die spanning kwijt. En ik was al net begonnen met de praktijk, want lijfkracht bestaat nu 5 jaar. En in het begin vond ik dat doodeng, want ik dacht, oh, straks dan blijft hij erin en dan moet ik 112 bellen. Wat gebeurt hier?
Ja, precies. Ja.
Dus ik heb toen even wat rustig aangedaan, maar gaandeweg merk je dat mensen dus ook jarenlang ontzettend veel spanning kunnen opslaan.
Ja, en die gaan dan trillen op jouw tafel.
Ja, die gaat gewoon echt shaken.
Ja.
En dat houdt niet op. En de 8e of 9e sessie herinner ik mij nog. Een ontzettend lieve, zachte man. Toen kon hij helemaal zakken. En toen was die spanning ook verdwenen. Dus hij zei ook van, dit is echt geweldig. Want ik heb een heel ander leven gekregen. Ja. Ik slaap veel beter. Ik heb veel meer rust. De onrust is weg. Want als jij die spanning ook niet toelaat, dan gaat je lijf op andere manieren duidelijk maken. En onrust is ook zo'n mooi voorbeeld daarvan. Hè? Ik zeg ook altijd, als mensen onrust teruggeven bij het zelfonderzoek, proficiat.
Ja.
Want dan heb je in ieder geval ergens contact mee.
Ja.
En dan mag de zoektocht beginnen, want onrust gaat in mijn ogen vaak over een ogenschijnlijk tegengestelde beweging. Hè, er kan zowel angst in jou zitten als verlangen. En die twee die lijken elkaar uit de tent te vechten, maar die kunnen elkaar ook helpen. Ik zie angst en verlangen als twee oevers van een beek. Als die goed allebei de ruimte krijgen en stevig zijn, dan kan die beek stromen.
Ja.
Maar als een van die oevers weggedrukt is en niet mag zijn, dan stroomt die beek niet meer. Dan gaat het water alle kanten op. Hè? En ik vind het zo belangrijk, als je bijvoorbeeld iets nieuws begint, dat je dan zowel je angst als je verlangen kunt omarmen, kunt koesteren. Ja. Want het mag ook spannend zijn.
Mag er zijn.
Het mag ook spannend zijn. Het is onbekend.
Ja.
En dat kan alleen maar als je met de aandacht naar binnen gaat.
Ja.
En niet als jij voortdurend bezig bent met je targets of met jezelf verdoven. Want daar kom je niet toe, ook aan dat gouden midden. Want angst en verlangen willen je helpen om dat gouden midden te vinden. Daar waar het wil stromen. En daar waar je in balans kunt zijn. En je mag best dan even ook uit balans zijn. Maar je weet dan ook dat het altijd wel weer goed komt.
Precies, dat is belangrijk inderdaad. Ik heb met grote interesse jouw boek gelezen. Het is volgens jou dus belangrijk om goed in contact te staan met je eigen lijf.
En te leren reguleren.
Leren reguleren.
Ja.
Ik moet wel zeggen, je doet soms beweringen die soms wel en soms niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Terwijl ik me dan afvraag, is wetenschappelijk bewijs niet altijd heel belangrijk?
Nou, ik heb dus een 8-jarige academische opleiding gedaan in theologie. En dat pretendeerde zichzelf als wetenschap te willen zijn. Maar ik heb gezien hoe flinterdun soms wetenschap ook kan zijn. Dus voor mij is dat niet de validatie. Als jij iets voor waar aanneemt en je kunt proefondervindelijk ervaren dat het daadwerkelijk ook zo is.
Dat het zo werkt.
Dat het zo werkt. Dan zit er voor mij een grotere waarheid in dan dat het eventueel volgens allerlei wetenschappelijke methodes wordt vastgesteld.
Maar soms geef je die wetenschappelijke onderbouwingen wel in het boek.
Zeker. Ik
ben
daar ook
niet. Vlaamse psychiater bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja.
Waar we het over hadden bijvoorbeeld.
Ja, ja. Ja, ja. Maar lichaamswerk is ook geen wetenschap, hè?
Nee.
Lichaamswerk is een ontdekkingsreis naar herstel en balans. En dat je ook contact maakt met waar je toe geroepen bent. Dat je dus de juiste keuzes kunt maken. Dat je innerlijk kompas kunt ontdekken. Want ja, daar kun je wel wetenschap op loslaten. We kunnen ook bijvoorbeeld wetenschap bedrijven hoe kankerpatiënten hun godsbeleving ontwikkelen. Ja, we gaan dat meten. En dan?
Wat dan?
Is dat wetenschap?
Ja. Ja.
Nou, ik word daar niet heel erg blij van. Nee. Ik heb het dan liever over hoe zou het hele vermogen van mensen met kanker kunnen versterkt worden. En dat is niet wetenschap, maar dat is ervaringsschap. Dat is contactschap, dat is verbindingsschap. Ja. Dat is ook het placebo-effect ten volle omarmen.
Placebo-effect?
Ja. Ja, dat je dus denkt dat je een middel slikt wat jou geneest. En dat kun je ook doen met je mind en ook met je lijf. En het effect daarvan is dat het een ontzettend sterk helend vermogen in zich heeft. Joe Dispenza is een mooi voorbeeld daarvan. Dat is een toevallig een wetenschapper.
Dat is een neurowetenschapper en een biochemicus.
Jazeker.
Ja.
En die heeft ook allerlei experimenten opgezet waarin mensen dus met gerichte meditatie en visualisaties hun zelfhelend vermogen ook daadwerkelijk zagen toenemen.
Ja.
En dat heeft hij ook bewezen. Maar goed, hoe werkt het dan? En kun je dat, hij heeft wel kunnen vaststellen of er een bepaalde ontsteking of kanker minder is geworden of meer. En dat is wel wetenschap. Maar ik zie dus het samenspel van dat wat aan ervaringen kan ontstaan. En wat dan aan veranderingen en aan dynamiek ontstaat. Maar ook wat we kunnen meten. Dat zijn drie grootheden die elkaar kunnen versterken. Hè, de werkelijkheid is zo mooi, die is niet alleen maar meetbaar.
Nee.
En laten we alsjeblieft ook met z'n allen afspreken dat er veel meer is dan meetbaarheid.
Nou, dat lijkt mij een heel mooie bijna afsluiting van dit gesprek.
Ja.
De laatste woorden. Je hebt een eigen website.
Ja, www.lijfkracht.nu.
Dus www.lijfkracht.nu. Daar kunnen mensen informatie vinden over jouzelf, over jouw praktijk en over jouw boek.
Ja.
En ze kunnen eventueel daar ook een weg vinden om het boek te bestellen.
Ja, en als ze het boek bij mij bestellen en niet bij de uitgever of bij een van de grote online bestelbedrijven, dan kunnen ze ook nog een persoonlijke opdracht en ingeschreven krijgen.
Nou, kijk eens aan. Dat is een bonus.
Ja, en dan zonder extra kosten ook nog.
Ja, precies. Lijkt me
dus
heel goed.
Geen extra verzendkosten.
Heel goed. Ik wil je danken voor je komst aan de studio en bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
En ik geef het woord weer aan Leander.
Walter, dank je wel. Walter van Amerongen met Het Gesprek. Deze uitzending van het Hapsieshuis Radio Live is spoedig na te luisteren via het hapsieshuis.nl. Dan kijken we tot slot nog even naar morgen. Dan is om 11:30 natuurjurist Luc Boerema te gast over de balans tussen mens en natuur en wat er voor nodig is om die te versterken. Morgen dus, vanaf 11:30 hier in het Hapsieshuis Radio Live. En tot zover het Hapsieshuis Radio Live voor nu. Ik ben Leander Thijshoff, ook namens Walter van Amerongen. Nog een mooie dag voor nu.